Wij gaan starten met de 8e studie, zie ik op mijn scherm, van de Romeinenbrief. Wij zijn de vorige keer geëindigd in Romeinen 3. En we hebben vers 21 tot en met 27 besproken. En zoals te doen gebruikelijk, zo ongeveer, wil ik die versen dan eerst maar weer even lezen. Om vervolgens de draad op te kunnen pakken bij vers 28. Nu echter, los van wet, is rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, waarvan getuigenis gegeven wordt onder de wet en de profeten. Rechtvaardigheid van God echter, door geloof van Jezus Christus. Tot in allen die geloven, want er is geen onderscheid. Ik ga er toch nog even op wijzen, omdat ik dat de vorige keer ook gedaan heb. Dat er handschriften zijn die zeggen dat er staat tot in allen, en over allen die geloven. Of tot in allen, en op allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen zondigden en hebben tekort van de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. God stelde hem tevoren als de beschutplaats. Vorige keer op verwezen, de beschutplaats, het verzoendeksel, zeggen de meeste vertalingen. Tenminste, dat zeggen de meeste vertalingen niet in dit gedeelte, maar wel in Hebreeën 9 was het, dacht ik. Waar het woord nog een keer voorkomt. God stelde hem tevoren als de beschutplaats of het verzoendeksel door het geloof in zijn bloed, tot aantoning van zijn rechtvaardigheid, door het laten begaan van de zondige daden die tevoren gebeurden onder de verdraagzaamheid van God. Tot aantoning van zijn rechtvaardigheid in de tegenwoordige tijd, zodat hij rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan het beroemen? Het is uitgesloten. Door welke wet van werken? Nee, maar door de wet van geloof. Ja, dat was dus dat gedeelte van de vorige keer. En ik klik snel verder, want ik krijg de neiging om daar nog steeds dingen over te zeggen. ja, want als je dat zo leest, is dat eigenlijk niet genoeg, hè? Maar dat is eigenlijk met zoveel Bijbelgedeeltes het geval. We zouden ook niet de Bijbel lezen, maar de Bijbel bestuderen. Onderzoek de schriften. Maar ja, dit gedeelte, dat is dat wat we vorige keer besproken hebben. Het is zo'n compact gedeelte, daar zit zoveel in. Dat, nou ja, ik heb het de vorige keer in een klein uurtje zo ongeveer besproken. Maar dat had ook veel, veel uitgebreider gekund. Maar ja, dat zijn altijd lastige keuzes die je dan maakt. Maar ja, dat vers 27, waar is dan het beroemen? Het is uitgesloten en daarmee is eigenlijk ook aangegeven dat alles wat in dat voorgaande genoemd wordt, gezegd wordt, dat spreekt over God die het doet. Daar wordt niets van de mens gevraagd en dat is eigenlijk ook de samenvatting van die eerste hoofdstuk. Hè. We hebben dat gedeelte ook gelezen wat aan het wat ik niet vorige keer besproken heb, maar die keer ervoor. Hè. Allen hebben gezondigd. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Er is niemand die rechtvaardig is. Allen zijn ze afgeweken. En toch gaat God allen rechtvaardigen. Want allen hebben ze gezondigd en komen tekort, derven de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En het is door hem en door het geloof van Jezus Christus, hebben we vorige keer gezien. Ja, waar is dan het beroemen? Wat zou een mens dan kunnen roemen, hè, in zichzelf of in eigen werken? Nou, het is uitgesloten. Door welke wet? Nou, ook de wet, hè, de wet van Mozes, maar welke wet dan ook. Het onderhouden van die wet, het werken van de wet, ja, dat brengt geen rechtvaardiging. Alles is dus uit, en ja, dat is Romeinen 11, uit, door en tot hem. Het is allemaal Gods werk. En het voorgaande gedeelte gaat dus ook niet over de rechtvaardigheid van de mens, maar dat de rechtvaardigheid van God geopenbaard is. Los van wet, maar wel onder getuigenis van de wet en de profeten. Dus waar is dan het beroemen? Het is uitgesloten. Door welke wet? Van werken? Hè? Van het werken van de wet? Nee, natuurlijk niet. Maar door de... Ja, als er dan een wet is, is het die wet van geloof. De wetmatigheid dat een mens gerechtvaardig wordt door geloof. En het is uit het geloof van Jezus Christus dat wij gerechtvaardigd worden. Hij is de bron. En God geeft geloof. En de mens wordt dus ook gerechtvaardigd door geloof. Maar dat is het kanaal waardoor hij rechtvaardigt. Maar dan is het nog steeds Gods werk. Hij doet dat. Hij opent ogen, hij opent harten, enzovoort. En dan zegt Paulus in vers 28, want wij rekenen dat een mens in geloof gerechtvaardigd wordt. Los van werken van de wet. En nog maar eens een keer. En dat, ja, dat woord rekenen, dat, dat is ook typisch een gezondheid. Dat woord rekenen is ook typisch een Pauluswoord. Wat we, ik heb er geen overzichtje van. Ja, ik denk, wacht even, anders kom ik er niet bovenuit, maar het viel mee. Dat woord rekenen is ook zo'n typisch Pauluswoord. We komen dat bijvoorbeeld in Romeinen 8 ook tegen. Ongetwijfeld kennen jullie dat vers wel. Want wij rekenen dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt of niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die God tot in ons gaat openbaren. Paulus rekent dus. Hè, het is gewoon een kwestie van dingen afwegen. Wij rekenen dat een mens in geloof gerechtvaardigd wordt, los van werken van de wet. Dus ja, rechtvaardiging is Gods werk. Het is ook Gods... het is ook de rechtvaardigheid van God dat hij dat doet. Hè? Dat is eigenlijk waar het voorgaande gedeelte over gaat. Dus geen werken van de wet. Hè? Het is los van werken van de wet. En werken is altijd werken om iets te verdienen. Hè? Het zijn prestaties waardoor je dus iets verdient. Bijvoorbeeld loon. Ja, maar dat is met werk ook zo. Als we morgen allemaal weer, tenminste, als je morgen weer aan het werk gaat, dan, dan weet je dat je aan het eind van de maand daarvoor je salaris krijgt, je loon. Dus daarom ga je ook werken. Maar rechtvaardiging is los van werk, is los van verdiensten, is los van prestaties. In Romeinen 4, het is een paar versen verder, dus daar komen we straks nog op. Daar wordt gezegd, ik verwijs nu alvast naar, aan hem echter die niet werkt, maar gelooft moet het zijn, dat is een typfout van mij, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof tot rechtvaardigheid gerekend. Hier ook weer gerekend. Maar wat, wat betreft de vertaling komen we daar straks wel op terug. Want dat vers ga ik straks nog bespreken, Romeinen 4 vers 5. Maar ik wijs je nu alvast voor. Hier staat ook weer werken tegenover geloof. He, dus aan hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardig wordt zijn geloof tot rechtvaardigheid gerekend. Wat rekent God tot rechtvaardigheid? Nou, geloof in zijn onvoorwaardelijke belofte. Maar hier staat gewoon ook dat... Wie gelooft dat hij de goddeloze rechtvaardigt? Allen zondigden, allen komen tekort aan de heerlijkheid van God en allen worden om niet gerechtvaardigd. Wij rekenen dat een mens in geloof gerechtvaardigd wordt, los van werken van wet, van de wet. Of is hij alleen de God van de Joden? Niet ook van de natiën? Ja, tuurlijk, ook van de natiën. Dat is ook wat Paulus juist in deze brief naar voren brengt. Maar de redenering is natuurlijk simpel, hoewel je dat tegen iedere kerkganger, zeg ik dan maar even, ongeveer elke kerkganger wel moet uitleggen. Want de wet was slechts gegeven tot het Joodse volk, aan het Joodse volk. De wet is gegeven aan Israël, Dus een heel klein, specifiek volkje. En ook nog eens in een beperkte tijd. Want er was een begin dat de wet gegeven werd. Maar die wet is ook weer beëindigd. Het einde der wet is Christus. Dat is Galaten, geloof ik. Galaten 3, dacht ik. Maar de wet was dus slechts gegeven aan het Joodse volk. Dus als rechtvaardiging tot stand zou komen door de wet, ja, dan zou dat dus, dan stonden de natiën dus per definitie buiten. Dan zouden de natiën sowieso niet gerechtvaardigd kunnen worden. En daarom zegt Paulus, is hij dan alleen de God van de Joden? Niet ook van de natiën? Ja, tuurlijk, ook van de natiën. Dus dat is al een kenmerk dat rechtvaardiging, dat is dus ook een kenmerk dat rechtvaardiging niet door de wet tot stand kan komen. Want God gaat ook de natiën rechtvaardigen. Aangezien er, ja, en hier zegt hij dat ook gewoon, aangezien er één God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit geloof en de voorhuid door het geloof. Ja, de overeenkomst is natuurlijk dat zowel de besnijdenis, het Joodse volk, zij zijn degene die geacht worden besneden te zijn, en de voorhuid, dat zijn dus de natie die de voorhuid nog hebben en dus niet besneden zijn. Technische termen die Paulus wel vaker gebruikt. Maar er is één God en die rechtvaardigt op één wijze, één kanaal, en dat is geloof. Dat is natuurlijk de overeenkomst wat hier naar voren wordt gebracht. Ik heb gezien dat, ik heb dat zelf ook al een beetje gehad, van ja, waarom worden er nou twee verschillende termen gebruikt, hè? Uitgeloof en doorgeloof. En dan gaat het vaak juist over die verschillen. Maar de overeenkomst is natuurlijk, daarom heb ik het ook gecursiveerd, heet dat, schuin gedrukt, om daar even de nadruk op te leggen, dat geloof de overeenkomst is. Maar uitgeloof, dat is de bron. Hè? En in Romeinen 3 vers 2 zei Paulus al dat, wat is 1 vers 3 vers 1 en 2, wat is dan het voorrecht van de Jood? Nou, dat hun de woorden van God zijn toevertrouwd. Zij worden dus gerechtvaardigd uit geloof, staat hier, de besnijdenis. Er is één God die de besnijdenis zal rechtvaardigen uit geloof. Dus uit, hè, uit de bron. En de natie, ja, zij ontvangen het via, zou je kunnen zeggen. Dus door geloof. Ik denk dat dat dan het kleine verschil is in die termen uit geloof en door geloof. Aangezien er één God is die de besnijdenis rechtvaardig zal, uit geloof en de vooruit door het geloof. Dat is maar net hoe je de klemtoon legt, hè? Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Mogen het niet gebeuren, staat er dan letterlijk. De meeste vertalingen zeggen dan, de MBG zegt geloof ik, volstrekt niet. Absoluut, ja, dat zij verre, dat is dan een statenvertaling. Nou, dan we weten in ieder geval wat er bedoeld wordt. Absoluut niet, volstrekt niet, dat zij verre. Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Nee, absoluut niet. Wij houden de wet staande. Kijk, stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Als een mens niet wordt gerechtvaardigd door werken van de wet, dat is natuurlijk het idee, stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Als het los van wet is dat een mens gerechtvaardigd wordt, stellen wij dan door geloof de wet buiten werking? Paulus zegt, ja, nee, tuurlijk niet, volstrekt niet. We houden de wet staande. En staande, hè, wat staat, dat is vast. En wat vast is, dat is bevestigd. Hè. Daar zit dat vest, dat is ook weer vast. Die woorden hebben parallele overeenkomsten. Nee, want Paulus had al gezegd in 3 vers 21 dat nu echter is de rechtvaardigheid van God geopenbaard, zonder de wet of los van wet, maar getuigenis gegeven wordend, er wordt getuigenis van gegeven van die rechtvaardigheid van God, onder de wet en de profeten. Dus de wet getuigt wel degelijk van de rechtvaardigheid van God. Maar het is niet door werken van de wet dat een mens gerechtvaardigd wordt. Maar die wet getuigt wel degelijk van die rechtvaardiging door geloof. En daar hebben we vorige keer een voorbeeld van besproken. Dat is dat verzoendeksel. Die beschutplaats. In die wet worden namelijk allerlei opdrachten gegeven. Hè. Laat ik het bij dat ene voorbeeld houden. Zoals God tot Mozes sprak. Van Mozes bouw een tabernakel met daarin een ark van het verbond. En op die ark van het verbond er moet een deksel komen. Hè, dat verzoendeksel of die beschutplaats. En in het voorgaande legt Paulus uit dat, daar hebben we vorige keer redelijk uitgebreid over gehad, dat verzoendeksel een beeld is van Christus. Dus die wet, want daar worden die voorschriften in gegeven, die getuigt wel degelijk van hoe God door geloof rechtvaardiging zou openbaren of tot stand zou brengen. En niet door de wet te werken, maar door de wet te geloven. Door te geloven wat daarin voorzegd wordt. Dus stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet. Wij bevestigen de wet, hebben de meeste vertalingen. En letterlijk staat dus iets als wij houden de wet staande. Dus de wet heeft wel degelijk een bepaalde geldigheid, maar hij zou niet gewerkt worden. Maar eigenlijk is de wet ook in die zin profetie. Het voorzegt dingen en God heeft in die rituelen, in al die geschiedenissen en rituelen, die spreken allemaal van hetzelfde. Die spreken van zijn zoon, Christus. Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet, we houden de wet staande. Ja, en dan komen we in hoofdstuk 4. En dan staat er, wat zullen wij dan uitspreken wat Abraham, onze voorvader naar het vlees, gevonden heeft? En wat Paulus gaat doen, nu in hoofdstuk 4, het hele hoofdstuk gaat hierover, is Abraham ten tonele brengen als voorbeeld van rechtvaardiging door geloof. En ook als voorbeeld dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door werken van de wet, maar door geloof. En het grote voorbeeld daarvan, wat Paulus niet alleen hier noemt, maar bijvoorbeeld ook in de Galatenbrief, is Abraham. Abraham dus als voorbeeld en de wet. Hè, wat Abraham dus ook als voorbeeld uit de wet. Dat is leuk, hè? Want wij denken bij, jullie niet hoop ik, maar vaak wordt bij de wet als eerste gedacht aan de 10 geboden. Dat zijn er wel wat meer, hoor. Hoeveel waren er ook? 613 geboden en verboden, geloof ik. In ieder geval heel veel. Maar de wet is sowieso, zijn dat de boeken van Mozes, hè, de 5 boeken van Mozes. Genesis tot en met Deuteronomium. Maar we vinden het bijvoorbeeld ook in het Nieuwe Testament beschreven dat uit de wet wordt geciteerd. En dan is het de hele Tenach, ons Oude Testament. Dus het is hier in ieder geval, laat ik het zo zeggen, de boeken van Mozes. Want Genesis behoort dus tot de boeken van Mozes. Mozes heeft dat in ieder geval geredigeerd. En Abraham wordt dus al genoemd in de wet. Er was weliswaar nog geen wetgeving, maar Abraham was daar wel. Je moet je voorstellen dat van Adam tot Mozes er geen wet was. En dat is toch een behoorlijke periode. Hoeveel was het ook weer? 2000 of 2500 jaar? Of nou het een of het ander is, het is in ieder geval heel veel. En al die tijd heeft men geen wet gehad en heeft God toch gelovigen gerechtvaardigd. Dus dat is buiten de wet om en dus door geloof. En het voorbeeld wat hier genoemd wordt is Abraham. Maar er zijn natuurlijk ook andere voorbeelden, maar Abraham is natuurlijk de vader van alle gelovigen. Komen ook nog op in dit hoofdstuk en daarmee de aarts- of stamvader. Wat zullen wij dan uitspreken wat Abraham, onze voorvader, hij spreekt Paulus was een Jood. Een groot gedeelte van de gelovigen in Rome, dat waren ook Joden. Het voorgaande in de Romeinen, in de voorgaande hoofdstuk in Romeinen, sprak hij ook al rechtstreeks tot het Joodse volk. En dat doet nog een paar keer in deze brief. Wat heeft onze vader Abraham, onze voorvader naar het vlees, gevonden? Ja, het is een beetje... vreemde uitdrukking wellicht. In de Statenvertaling staat, wat heeft hij verkregen? Dat is natuurlijk ook het idee. Maar het gaat erom dat, ja, op wat voor manier heeft hij dan rechtvaardigheid verkregen of gevonden? Want daar gaat het over in het nakomende. Dus ik lees gewoon verder. Wat zullen wij dan uitspreken wat Abraham, onze voorvader, naar het vlees gevonden heeft? Want indien, als Abraham uit werken gerechtvaardigd werd, het is dus dan heeft hij roem, maar niet tot God. Ik wilde zeggen werken van wet, maar wilde ik toevoegen. Maar dat kan dus niet, want die wet was er nog niet. Maar als Abraham uit werken gerechtvaardigd werd, wat voor werken dan ook, door goede werken of door uit en later die wet die kwam, hè, als daar rechtvaardiging gevonden in zou kunnen worden, ja, dan heb je dus roem, maar niet bij God, niet tot God, niet naartoe God, staat er letterlijk. Kijk, het idee wat hier naar voren wordt gebracht is dat de wet, wat Paulus gaat verklaren, is dat de wet niet buiten werking wordt gesteld, maar vast wordt gezet, hè, staande wordt gehouden, wordt bevestigd. En werd Abraham dus naar het vlees, hè, uit werken gerechtvaardigd? Dat is de vraag. Als dat zo is, als Abraham namelijk zelf, ook al was het maar doordat hij zou geloven, als er maar iets van Abraham bij zou zijn, wat hij zelf heeft bewerkt. He, dus als Abraham uit werken gerechtvaardigd werd, dan is de eer, de roem, dus niet voor God, maar voor hem. Dus ook hier verklaart Paulus weer dat het volledig buiten de mens omgaat. Dat God het is die het doet. Want ik ken ook uitleggingen dat Abraham werd geroepen. Omdat hij God geloofde, was Abraham een rechtvaardig. En dan wordt dat geloof echt voorgesteld als een werk van Abraham. Nou ja, God beloofde onvoorwaardelijk. Ja, Abraham geloofde dat inderdaad. En God rekende hem dat tot de rechtvaardigheid. Daar komen we zo nog op. Maar dat is dus geen werk van Abraham. Want als dat zo zou zijn, dan ging de eer naar Abraham en niet naar God. Dan heeft hij roem, maar niet tot God. Want wat zegt de schrift? En Abraham gelooft God en het wordt hem tot de rechtvaardigheid gerekend. Dus nogmaals, het is God die belooft, maar het is ook God die vervult. Het is God die geeft, het is God die rechtvaardigt. Het is God die rechtvaardigt door geloof, dat is het kanaal. En het is ook God die dat geloof geeft. Die ogen opent, die harten opent. En Abraham geloofde in Gods onvoorwaardelijke belofte. En dit vind je de eerste keer in Genesis 15, vers 6. Ik ga het niet opzoeken, maar wat je daar beschreven vindt is dat Abraham op een nacht naar buiten wordt. God zegt, loop maar eens naar buiten, Abraham. En kijk naar de lucht en zie de sterren. En tel ze als je kunt. Kun je ze tellen? Nou, dat kon hij natuurlijk niet, want... Dat waren er zoveel. Hier lukt het nogal aardig in het westen. Maar kun je ze tellen? Nee, Abraham kon ze niet tellen. En God zei tegen Abraham, zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham geloofde dat. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En... Daar moet ik natuurlijk ook iets bij zeggen, dat dat Abraham al intussen al een oude man was. En dat hij naar het vlees, hij was verstorven, lezen we in Romeinen 4, in dit hoofdstuk dus, wat we nu aan het bespreken zijn. Hij was verstorven, dus hij was helemaal niet in staat om nageslacht voor te brengen. En bij zijn vrouw, Sarah, was het al hetzelfde. Hè? Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen, staat er dan zo mooi in het boek Genesis. Maar ook zij was verstorven. Dus beiden waren naar de mens gesproken niet in staat om leven voor te brengen. Maar Abraham geloofde dus dat God uit een verstorvene, wat zeg ik, uit twee verstorvenen, leven voort kon brengen. Abraham geloofde dus uit leven dat voortkwam uit de dood. Zoals wij dat ook mogen geloven. Maar ja, Abraham die... Er werd natuurlijk helemaal niets aan Abraham gevraagd. Sterker nog, als het hem gevraagd zou worden, kon hij het juist niet. Want hij was verstorven en zijn vrouw ook. Maar God beloofde dat. En Abraham heeft dat overwogen. Hij heeft gerekend. En hij heeft gerekend dat ja, God, als God dat zegt, dan zal het zo zijn. Dus hij geloofde dat. Hij vertrouwde daarop. En dat geloof werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Wat zegt de schrift? Abraham gelooft God en het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Nu wordt aan hem die werkt het loon niet toegerekend als gunst, maar als schuld. Ja, dit is dus wat ik zojuist ook al aangaf. Dat als je werkt, dan is dat een prestatie en daar moet dus iets tegenover staan. En dat is logisch. Hè? Hem die werkt, die krijgt loon, die verdient dat ook. Dus daar is de ander ook aan verschuldigd om dat loon uit te keren. Maar Abraham werkte niet, hij geloofde. Loon naar werken noemen wij dat, ja. Nu wordt aan hem die werkt het loon niet toegerekend als gunst, maar als schuld. Dan is het verschuldigd. Hè? Aan hem echter die niet werkt, maar gelooft op hem, kom er zo op terug. Aan hem echter die niet werkt, maar gelooft op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof tot rechtvaardigheid gerekend. Ja, dus ja, nogmaals, werken staat hier. Het is een beetje overbodig dat ik het zeg inmiddels, maar werken staat hier echt tegenover geloof. Het zelf werken, het zelf verdienen tegenover het, hoe zeg je dat? Klakkeloos, restless vertrouwen in Gods onvoorwaardelijke belofte. Aan hem echter die niet werkt, maar gelooft op hem, zo staat het er echt in de grondtekst, epi op. Zo zeggen wij dat dan meestal weer niet, hè? Maar als ik het als ik synoniem van geloof noem, hè, vertrouwen, dan zeggen we wel zo, hè, vertrouwen op hem. Maar hier staat echt het woord wat afgeleid is van pistos en dat is geloof. Aan hem echter die niet werkt, maar gelooft op hem die de goddeloze rechtvaardigt. En dat goddeloze, dat is het woord asebe of asebio en dat betekent letterlijk niet vereren. Maar ja, degene die niet vereert, er is er maar één die je zou vereren en dat is God. Dus dat is ook per definitie natuurlijk de goddeloze. Dus ik denk dat daarom de meeste vertalingen hier weergeven, dit woord weergeven met de goddeloze. Maar letterlijk staat het dus zoiets als de niet vererende, oneerbiedige, zie je dan ook wel in letterlijke, wat letterlijkere vertalingen. Maar aan hem echter die niet werkt, maar gelooft op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof tot rechtvaardigheid gerekend. Ja, allen zondigden en hebben tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat stond dus in die versen die we vorige keer besproken hebben en toen gaf ik al aan dat je eigenlijk dat woord allen elke keer daarin zou moeten lezen. Allen zondigden. En allen hebben tekort aan de heerlijkheid van God. En allen worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Ja, welk geloof, als je dit vers leest en je leest het heel scherp, dan zou je dus afvragen, welk geloof rekent God tot rechtvaardigheid? Nou, niet degene die werkt, maar degene die gelooft dat God, dat God de goddeloze, de oneerbiedige, de niet vererende rechtvaardigt. Ja, dat God de goddeloze rechtvaardigt. Wie gelooft dat nou, hè? Denk ik dan. Dat zijn er niet veel. Dat is vloek in de kerk. Maar zo zegt Paulus het hier toch wel. Scherp.
Ook Klaus Schwab.
Ja, nou ja. Allen zondigden. Ze zijn allemaal doelmissers. Ja, Hitler, dat is er ook zo een die dan altijd... En Hitler dan... Ja. Nou ja, Hitler, ja, alle zondigen, alle hebben tekort aan de eerlijkheid voor God. En alle worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die, in zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Ja, maar God oordeelt toch ook? Ja, dat is de weg waardoor hij allen gaat rechtvaardigen. Door dingen recht te zetten. Hè? God is vaardig in recht doen, of recht doen is zijn vaardigheid. Om het maar zo te zeggen. Dus hij gaat alles rechtzetten. En ik refereerde zojuist al even aan Romeinen 8. Maar daar staat dat het... Moet je goed indenken. Dat wij rekenen dat het lijden van de tegenwoordige tijd... De huidige periode, zegt Paulus. Al het lijden van de tegenwoordige tijd... Het weegt niet op... Tegen de heerlijkheid die God... Aan ons, zeggen dan de meeste vertalingen, maar zelfs in ons gaat openbaren. En, nou ja, nee, laat ik niet op Romeinen 8 vooruit lopen, maar daar worden echt geweldige dingen beschreven hoe deze schepping, nu ga ik het toch een beetje doen, maar hoe de schepping die onderworpen is aan de slavernij van de vergankelijkheid, bevrijd gaat worden van die slavernij van de vergankelijkheid. Dus de hele schepping, en het idee in Romeinen 8 is ook dat de schepping daar rijkhalzend naar uitziet. Hè? Schepping wordt daar voorgesteld als een zwangere vrouw die wacht op verlossing. En er is een verloskundige met een hoofdletter die de schepping gaat verlossen. En ja, hoe komt zo'n geboorte, want daar gaat het dan over natuurlijk bij een zwangere vrouw, die verlossing. Hoe komt zo'n geboorte tot stand? Nou, veel pijn en moeite. En de schepping zucht dus ook, staat daar. En wij zuchten mee. En wat ook, nou ja, daar gaan we het dus wat uitgebreider over hebben in Romeinen 8, maar dat wil ik dan toch vast gezegd hebben. Wat daar beschreven wordt ook in Romeinen 8, is dat... Ja, de term vind je daar niet, maar het lichaam van Christus, zij die Christus toebehoren, in Romeinen 8 heette zij de zonen gods, dat God die zonen gods gaat gebruiken om die schepping te bevrijden van die slavernij van de verhankelijkheid. Dus wij zullen als eerstelingen die heerlijkheid ontvangen en daarna zal de hele schepping volgen en wij worden als de zonen gods, wij worden daartoe aangesteld als zonen gods en we zullen daarvoor gebruikt worden. Zodat hij, dan staat er op dat hij de eerste zou zijn, hè, Christus zou de eerste zijn onder vele broederen. Dus wij worden aangesteld als zonen gods en als, ja, zo staat het er echt, als zijn broers. Want hij is de zoon en wij zullen ook in die positie met hem gesteld worden om de hele schepping van de slavernij, van de vergankelijkheid te bevrijden. Dus al dat lijden van die schepping, dat weegt niet op tegen die heerlijkheid die aanstaande is. Dat is wat daar gezegd wordt. Dat is echt een geweldig hoofdstuk. Dus laten we zo snel mogelijk verder gaan, dus eerder komen we daaraan. Aan hem echter die niet werkt, maar gelooft op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof tot rechtvaardigheid gerekend. En net als ook David zegt, van het geluk van de mens, aan wie God rechtvaardigheid toerekent, los van werken. Ja, gelukzaligheid, zeggen de meeste vertalingen. Net als ook David zegt, van het geluk van de mens, de gelukzaligheid van de mens, aan wie God de rechtvaardigheid toerekent, los van werken. Kijk, in vers 21 werd gezegd dat God, dat de rechtvaardigheid van God nu is geopenbaard. Los van wet, hè, dus los van werken van de wet, maar waar wel degelijk getuigenis gegeven wordt door de wet en de profeten. Dus de wet getuigt wel degelijk van die rechtvaardigheid van God, maar ook de profeten getuigen daarvan. En David, ja, dan zou ik weer naar Handelingen 2 moeten gaan, waar Petrus David een profeet noemt. Want David was niet alleen een koning, hij was ook een profeet. En de psalmen, hè, waar we met name natuurlijk aan denken als we denken aan wat David op schrift heeft gesteld, dan zijn dat met name de psalmen. En die zijn dus profetisch, want de psalmen van David spreken van de zoon van David. En dat is natuurlijk wel bekend van een aantal psalmen. Ik noem psalm 22 maar, dat een profetische psalm is, hè, waar we die kruiswoorden vinden, een aantal kruiswoorden vinden. Maar alle, nou ja, in Handelingen 2 noemt Petrus dus een aantal psalmen, daar citeert hij uit de psalmen. En dan zegt hij, ja, daar, omdat David een profeet was, spreekt hij niet van zichzelf, maar van hem die komen zou, de Christus, namelijk de zoon van David. En hier gaat ook Paulus dus onderbouwen dat er al getuigenis in de Tenach, in het Oude Testament, gegeven wordt van de rechtvaardigheid van God. Die geopenbaard is los van wet, maar van waarvan de wet, en maar ook de profeten dus wel getuigen. En hij noemt hier een voorbeeld uit Psalm 32. Net als ook David zegt van het geluk van de mens aan wie God de rechtvaardigheid toerekent los van werken. En dan het citaat uit Psalm 32 vers 1 en 2. Gelukkig zijn zij van wie de wetteloosheden werden vergeven en de zonden overdekt werden. Of beschut, hè, van die beschutplaats. Gelukkig is de man aan wie de Heer de zonde niet zal toerekenen. En dat is dus Psalm 32. En dat is wel leuk, want het gaat in het voorgaande elke keer over werken van de wet. En dat, dan zou het dus gaan om positieve prestaties van de mens. Maar het citaat uit de psalm is juist ondanks de negatieve prestaties van de mens. Hè, ondanks wetteloosheden en zonden. Dan wordt het ook nog eens een keer op die manier omgedraaid. Want een mens is juist is niet in staat om die wet te houden. En hoe harder hij dat gaat proberen, hoe meer wetteloosheden en zonden hij gaat doen. Maar dat is weer Romeinen 5 vers 20. De wet is gegeven opdat de zonde zou toenemen. Gelukkig zijn zij van wie de wetteloosheden werden vergeven en de zonde overdekt werden. Gelukkig is de man aan wie de Heer de zonde niet zal toerekenen. Dit geluk dan, is dat voor de besnijdenis of ook voor de vooruit? Ja, ik zei net dat hoofdstuk 3, hè, die versie die we vorige keer besproken hebben, nogal compact is. Maar hier gaat Paulus juist nogal langzaam, hè, en hij herhaalt nog wel eens. Hier weer, ja, is het dan voor de besnijdenis of ook voor de vooruit? Nou, die vraag had hij zojuist natuurlijk al beantwoord, maar bevestigt hij het hier nog een keer. Want wij zeggen, aan Abraham wordt het geloof tot rechtvaardigheid gerekend. Genesis 15 vers 6, nog een keer. Hoe wordt het hem dan toegerekend? In de besnijdenis of in de vooruit? Ja, dat is leuk. Want bij Abraham denk je natuurlijk van ja, dat is hij ontving die besnijdenis. Maar het moment dat in Genesis 15 dus, vers 6, dat zijn geloof hem werd gerekend tot de rechtvaardigheid, was hij dus nog in de vooruit, om het zo te zeggen. Hoe werd Abraham rechtvaardigheid toegerekend? In de besnijdenis of in de vooruit? Paulus stelt de vraag zelf. Nou, en hij geeft het antwoord ook zelf. Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Abraham was nog onbesneden. Ook hierbij zeg ik, ik ga dat niet allemaal opzoeken. Dat mogen jullie thuis doen. Mogen jullie checken of deze dingen al zo zijn. Maar in Genesis 15 vers 6 verklaart God Abraham rechtvaardig. In Genesis 16 vers 6 staat dat hij 86 jaar oud is. Bij de, dat is het hoofdstuk geloof ik rond de geboorte van Ismaël. Maar in Genesis 17, vers 24, lees je pas dat Abraham werd besneden. En toen was hij 99 jaar oud. Dus hij ontving die belofte dus jaren, 13, 14 jaar, in ieder geval, voordat hij besneden werd. Dus, hè, en in Genesis 15, vers 6 staat dus al dat Abraham geloofde God en hij rekende het hem tot rechtvaardigheid. Dat was dus, ja, om het dan zomaar te zeggen, in die term had nog een jaar of 13, 14 zijn vooruit daarna. Ja. Om die, Paulus gebruikt die term ook, dus waarom zou ik het niet zo uitdrukken? Dus het werd hem toegerekend in de vooruit en niet in de besnijdenis. Dus Abraham werd zijn geloof gerekend tot de rechtvaardigheid in de vooruit en niet in de besnijdenis. En hij nam dus later, hij nam het teken van de besnijdenis in ontvangst. En dus een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof in de vooruit. He, want God rekende zijn geloof tot de rechtvaardigheid. Hij was nog in de vooruit. Later ontving hij de besnijdenis. En dat was dus een bezegeling daarvan. Zijn besnijdenis, waarbij de vooruit werd weggenomen, was een bezegeling van wat hij al ontvangen had jaren daarvoor in de vooruit. He, een zegel. Ja, dit is natuurlijk ook zo'n beeld. Deze eikels worden niet besneden, geloof ik. Maar dit is dus de eikel. En het is ook wel kenmerkend, hè, dat je leest ook elke keer in het boek Genesis dat Abraham, maar ook zijn die andere aartsvaders, Isaac en Jacob, die gingen wonen bij eikenbossen of onder een eik. Omdat de besnijdenis is natuurlijk een embleem, een uitbeelding van Gods belofte. Wat de besnijdenis uitbeeldt is dat het vlees wordt weggenomen en er wordt dus iets anders zichtbaar. Het is een beeld van sowieso natuurlijk van dood en opstanding, van het oude wegnemen en het nieuwe tevoorschijn laten komen. En het mannelijke geslachtsdeel heeft natuurlijk ook alles met opstanding te maken. En ook weer door opstanding, en nu spreek ik dubbelzinnig, door opstanding wordt nieuw leven verwekt. Dat is ook bij op het lage niveau zo, hè? In het vlees. Zonder opstanding geen nieuw leven. Als ik het in het Latijn zeg, is het zonder erectie, maar dat is het. En ik zei net, nou ja, de Romeinen 8 wordt de schepping voorgesteld als een vrouw. Hoe brengt de schepper, de man, nieuw leven in de vrouw tot stand? Nou, door opstanding. En in de seksualiteit wordt dat dus al helemaal uitgebeeld, geïllustreerd. En ook de besnijdenis is daar een uitbeelding van. Overigens, het woord voor eik in het Hebreeuws, kom ik van de week nog tegen toen ik dit aan het voorbereiden was. Het woord voor eik is hetzelfde als het woord voor eed. Dus God zwoer een eed aan Abraham. Hij deed een belofte. En in jouw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En Abraham geloofde God, werd hem tot de rechtvaardigheid gerekend. En hij ging wonen onder een eik of onder de of in of door of bij de eikenbossen van, weet ik veel, Mamre of More. Want er waren nog wat eikenbossen in die tijd. Maar ja, Abraham die wist natuurlijk waar die eik van sprak. En ook waar de eikel van sprak inmiddels. Hij nam het teken van de besnijdenis in ontvangst, een zegel van de rechtvaardigheid van geloof in de vooruit. Dus Abrahams besnijdenis was een bezegeling van zijn rechtvaardigheid van het geloof, ja, wat hij al had ontvangen in de vooruit. Het was dus een, ja, er zijn allerlei woorden voor, een waarmerk of een merkteken. geen voorwaarde. Abraham ontving zijn rechtvaardigheid niet op voorwaarde dat hij werd besneden. Want later was die besnijdenis natuurlijk een inzetting onder de wet. Nee, maar Abraham werd pas veel later besneden nadat God hem als rechtvaardige rekende. Dus het was een bezegeling. Wat trouwens een mooi woord is, want daarmee staat het ook nog eens vast. Hij nam het teken van de besnijdenis in ontvangst, een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof in de vooruit, zodat hij is een vader van allen die geloven in de vooruit. Opdat de rechtvaardigheid ook aan hen toegerekend zou worden. Want ja, het idee is hier natuurlijk dat het niet slechts voor de besnijdenis is, maar ook voor, dus niet alleen voor Israël, maar ook voor de natiën. Zodat hij is een vader van allen die geloven in de vooruit, de natie dus, opdat de rechtvaardigheid ook aan hen toegerekend zou worden. En Abraham wordt dus ook genoemd in dit gedeelte, maar ook in Galaten 3, een vader, een oorsprong van alle gelovigen. Een oorsprong, een prototype, een oermodel, kom ik ook nog tegen.
Dat onze vader komen en dan verkregen heeft naar het vlees. En ik denk dat dat precies is wat hier ook weer uitgelegd wordt.
Je bedoelt de besnijdenis?
Ja, zo staat het er toch ook als hij.
Ja, in de Statenvertaling staat zo, maar jij had die komma van, hè, dus dat Abraham onze vader naar het vlees, komma verkregen heeft. Zo, precies.
Ik ga gewoon terug.
Ja,
bij mij staat er ook die komma, maar je moet die komma wegdenken. Dan, inderdaad,
ja.
Dan heb je, zou je wat aan dan onze voorvader, komma, naar het vlees gevonden heeft.
Ja.
Ik denk dat dat meer aansluit bij het geheel van het hoofdstuk.
Ja, zo staat, ja.
Je moet die komma dus weglaten. Bij mij staat ook die komma, die weglaten is dus.
Ja, het idee is niet dat hij slechts de voorvader is naar het vlees. Want hij is het natuurlijk, hij is een vader van alle gelovigen. Dus ook naar geest is hij voorvader. Dus ja, hier staat de komma inderdaad niet goed. Wat een kommaatje allemaal niet kan doen, hè? Voor
een titel.
Een titel of Jota. Ja, want hier staat dat Abraham slechts voorvader is naar het vlees. Hè, zoals ik het heb weergegeven. En dat is dus niet zo. Hij is een vader van alle geloven, dus er zou moeten staan, wat zullen wij dan uitspreken? Wat Abraham, onze voorvader, komma, naar het vlees gevonden heeft.
Daar zou die komma
moeten. Ja, wat zou hij naar het vlees verkregen hebben? Dat is het idee. En hij is niet slechts voorvader naar het vlees, maar ook naar geest, om het dan maar die tegenhanger te noemen. Ja, dat klopt. Dus dan is de Statenvertaling beter dan hoe ik het heb weergegeven.
Ja,
daar
is
in
de Statenvertaling ook een komma af te
gaan. Ja.
Maar net hoe je de klemtoon legt.
Ja, dus ik haal die vertaling meestal uit, dat zeg ik er volgens mij niet zo vaak bij, maar ik neem meestal gewoon de vertaling van geschriften over uit het ISA-programma. Alleen daar, als ik denk van nou, dat kan wat duidelijker, sprak hij arrogant, dan pas ik het wel eens aan. Maar dat heb ik hier... Hier had ik het dan ook aan moeten passen. En dat heb ik dan niet gedaan.
Schriftwoord heeft het inderdaad ook. Ja, onze voorwaarden komen overeenkomstig het vlees gevonden.
Ja, dat is goed om kritische en scherpe luisteraars te hebben. Daar zitten jullie ook voor. Hè? Ja. Nu terug naar waar ik was. Dat was hier of hier? Ja, hier. Ja, dus Abraham is een voorvader van een vader, een voorvader van alle gelovigen. Zodat hij is een vader van allen die geloven in de vooruit, opdat de rechtvaardigheid ook aan hen toegerekend zou worden. Dus hij is een oorsprong, een prototype, een vader, een voorvader van alle gelovigen. En een vader van de besnijdenis voor hen, ja, dat is ook een mooie. Hij was dus al in vers 11 staat een vader van allen die geloven in de voorhuid. Maar hij is ook een vader van de besnijdenis. Nee, niet, maar dan staat er dus ook weer een komma met een toelichting. Voor hen die niet alleen uit de besnijdenis zijn, dus niet slechts besneden zijn, maar die ook in lijn zijn van het voetspoor van geloof van onze vader Abraham toen hij in de vooruit was. En dat is een hele mond vol. Hier heeft de Statenvertaling trouwens ook misschien niet zo letterlijk vertaald, maar het is wel heel duidelijk. Er staat, laat ik het maar gewoon even voorlezen. Een vader van de besnijdenis, voor degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Het welk in de vooruit was. Kijk, waar het hier om gaat is dat je alleen door besnijdenis of slechts door besnijdenis, dat je niet maakt tot een kind van Abraham, om het zo te zeggen, of een zoon van Abraham. Jezus zegt in, dit is Johannes 8, daar zeggen de Joden tot Jezus, zij zeggen tegen hem, onze vader is Abraham. Jezus antwoordde hen, indien jullie kinderen van Abraham zouden zijn, dan zouden jullie de werken van Abraham doen. En het zijn niet de werken van de wet, zoals we inmiddels weten, maar dan zouden ze ook geloven. En Jezus zegt gewoon, ja, jullie zijn helemaal geen kinderen van Abraham. Jullie zijn alleen maar besneden en jullie wandelen niet in de voetstappen van geloof van Abraham. En Abraham is dus een vader van degene die geloven in de vooruit, maar ook een vader van die uit de besnijdenis. Maar dan niet degene die slechts besneden zijn naar het vlees, maar ook naar de geest, naar het hart. Waarvan het hart dus ook besneden is. Die ook in lijn zijn van het voetspoor van geloof van Abraham. Die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van Abraham. Dus je kunt wel naar het vlees besneden zijn, maar dat maakt je nog geen kind van Abraham. Trouwens, dat was het einde van hoofdstuk 2. Daar zegt Paulus ook, die is niet een Jood die het in het openbaar is, in het vlees. Niet slechts besneden naar het vlees. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis van het hart in de geest. Dus dat die vleeselijke besnijdenis, dat maakt je nog niet tot een werkelijke Jood. Hè? Een Jood, dat hebben we toen hebben we daarover gehad. Een Jood is een godlover. Dat jij je lid hebt laten besnijden, om het dan maar heel plastisch uit te drukken. Dat betekent nog niet dat jij een godlover bent. Nee, dat is slechts een zegel daarvan. En de werkelijke besnijdenis is die van het hart. Dus een vader van degene die geloven in de vooruit, maar en een vader van de besnijdenis voor hen die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook in lijn zijn of in lijn wandelen van het voetspoor van geloof van onze vader Abraham toen hij in de vooruit was. Abraham was in de vooruit en toen was hij al een gelovige en wandelde hij ook in geloof. Want niet door de wet heeft Abraham of zijn zaad de belofte dat hij een lotbezitter van de wereld zou zijn, maar door rechtvaardigheid van geloof. Ja, Abraham, dat zegt Galaten 3 weer, de wet kwam pas 430 jaar nadat aan Abraham de belofte gedaan was. En wat was die belofte nou? In jou zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Of in jouw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dat is ook weer gelaten, maar in eerste instantie denk je bij het zaad van Abraham natuurlijk aan Isaac en de nakomelingen, maar dat is weer naar het vlees. En Paulus legt in Galaten 3 uit dat het zaad van Abraham Christus is. Nee, sterker nog, het zaad van Abraham, hij zegt, als jullie dan van Christus zijn, dan zijn jullie ook zaad van Abraham. Maar de Galatenbrief hebben we wel eens besproken. Dus. Niet door de wet heeft Abraham of zijn zaad de belofte dat hij een lotbezitter of een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door rechtvaardigheid van geloof. In jou, laatst staat weer, en in jouw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Abraham zou een lotbezitter van de wereld zijn. En alle geslachten van de aardbodem zouden in hem gezegend worden. En dat ontving hij niet door werken te doen, door prestaties te leven, door werken van wet. Want die wet was er ook nog niet, dus dat kon ook helemaal niet. Ook niet omdat hij zich heeft laten besnijden. Want die besnijdenis verkreeg hij pas nadat God hem, nadat hij een rechtvaardige was. En hij was een rechtvaardige al in de vooruit. Dus niet door de wet heeft Abraham of zijn zaad de belofte dat hij een lotbezitter van de wereld zou zijn. Maar door rechtvaardigheid van geloof. Want indien zij die uit de wet zijn, lotbezitters zijn, dan is het geloof verijdeld en de belofte teniet gedaan. Ja, nogmaals, Abraham ontving een belofte en daarna kwam de wet. Is het dan zo dat die wet de belofte heeft overroeld? Nee, zegt Paulus, want indien zij die uit de, die belofte bleef gewoon staan. Indien zij die uit de wet zijn, erfgenaam of lotbezitter zijn, dan is het geloof verijdeld. Want als de wet de belofte zou overroelen, om die term te gebruiken, dan zou het geloof dus, het geloof in de belofte, verijdeld zijn. En de belofte daarmee buiten werking gesteld of teniet gedaan. Ik heb het in een schemaatje gezet. Aan Abraham werd de belofte gegeven. En dat zegt de Romeinen 5, maar ook Galaten 3. De wet is ertussen gekomen. Het is gewoon een tussenvoeging. Die belofte was er al. Die blijft staan. En de wet is daartussen gevoegd. En waarom dat is? Nou, daar komen we dan nog op. Maar in ieder geval opdat de misdaad te meerder worden. Staat er dan in deze schriftgedeeltes die ik hier aanhaal. Opdat de zonde zou toenemen. Dus de wet is niet in plaats van de belofte gekomen, nee, die is erbij gekomen, ertussen gekomen. Als ze, indien zij die uit de wet zijn, lotbezitter zijn, dan is het geloof verijdeld, leeggemaakt, zinloos, ook zinloos gemaakt daarmee. Want God deed een onvoorwaardelijke belofte aan Abraham. En als er dan later een wet komt en de mens zou zelf door werken die rechtvaardigheid kunnen verdienen, ja, dan is die de belofte daarmee ook zinloos gemaakt, teniet gedaan, leeggemaakt. Ja, en die belofte blijft staan en die wordt vervuld in het zaad van Abraham. Dat had ik misschien met een hoofdletter moeten schrijven. Maar lees dat hoofdstuk 3 van Galaten maar door. Dat gaan we nu niet doen. Maar daar wordt dat uitgebreid naar voren gebracht. Dat God tot Abraham sprak, in jou en in jouw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dat zaad van Abraham, dat is ten diepste is dat Christus. En zij die van Christus zijn. Nou goed, ik wil het hier maar bij laten voor deze keer. Ja, dit is een hoofdstuk, is natuurlijk een eenheid, hoofdstuk 4. Dus ik moet ergens een punt zetten met de... De uiteenzetting van Paulus gaat gewoon verder. Maar ja, dat is tot en met vers 25. En ik wist dat we dat sowieso niet gingen halen. Dus ik zie op mijn klokje dat ik het deze keer eens een keer aardig heb uitgekiend. En dus ik ga het hierbij laten. En we gaan volgende keer gewoon verder in vers 15.